Welkom bij de Go & Tell podcast. Waar het woord van God centraal staat, kan er zomaar een knop omgaan. Geniet van het tweede deel van de serie Geloof is de zekering.
En er staat het andere die zijn als het zaad dat op rotsgrond is gezaaid. En wanneer zij het woord hebben gehoord, nemen ze het meteen in vreugde in zich op. Maar het schiet geen wortel, omdat ze zijn te oppervlakkig. En als ze vanwege het woord worden beproefd of vervolgd, houden ze geen ogenblik stand. Wat betekent dat? Dat zijn van die figuren die zeggen fijne dienst. Mag u dit nooit meer zeggen. Het was een fijne dienst. Ja, fijne dienst. Maar op het moment dat je om je geloof wordt beproefd. En reken maar dat het komt. Want weet je wat de beproeving is? De beproeving is gewoon dit. Kijk. Schakelaar uit en aan. Werkt het ja of nee? Ik bedoel, wij, als we een lamp neerzetten. Willen weten, doet hij het of doet hij het niet? Als God geloof zaait in je hart. Dan wil hij weten, werkt het of werkt het niet? Dus er komt, en dat is, wij zien een beproeving altijd als een hele zware test. Maar het is heel makkelijk, schakelaar aan of uit. Werkt het of werkt het niet? God wil weten, kan ik ermee aan de slag? Draagt het vrucht in je leven of niet? Dus de test voor geloof komt altijd. En ik zal je ook heel eerlijk zeggen, God gaat je niet besparen omdat je nou net een beetje anders bent als iemand anders. Ben je nog een beetje blij? Het is een woensdagavond, hè? Oppervlakkig als ze zijn, ze worden beproefd of er komt weerstand. Weerstand. Daar is de duivel heel goed in. Weet je hoe die weerstand biedt? Door mensen op je pad te sturen die zeggen, oh, doe maar normaal, joh. Doe je gek genoeg. Kom je thuis van een hele glorieuze samenkomst, helemaal in de gloriecloud. En je denkt, nou, nu ga ik ermee aan de slag. Maar er zit tante Babs, die zit aan de koffie. Kom normaal nooit, maar op dat moment zit ze daar ineens. En die kijkt je aan en zegt, waar ben jij geweest? Ja, ik ben in de kerk en toch niet in die glorie halleluja club, hè? Om maar even een voorbeeld te geven. En één zo'n opmerking. Eén zo'n opmerking zet al je gedachten en je geloofsleven op losse schroeven. Want er komt weerstand. En je wil eigenlijk de confrontatie wel aangaan, maar je vindt tante Babs ook wel lief. En je wil geen ruzie met je moeder, dus je denkt, ik zeg er maar niks van. En al die dingen bij elkaar. En voor je het weet, is het weg. Als je niet bewaakt, als je niet bewaakt wat God je gegeven heeft. Ik ben veel alerter op het moment dat ik weet... dat er iets moois is, dat ik mooie dingen van de Heer heb ontvangen, dan ga ik ermee om als parels en dan bescherm ik het. Ik gooi ze niet zomaar naar iedereen. Ik deel niet alles wat ik heb meegemaakt, want ik weet, het trekt verkeerde figuren aan. En dan wordt het geroofd uit mijn hart. Op het moment dat het geroofd wordt, kan het geen vrucht meer dragen. Want ik denk dat je het met me eens bent, vrucht is het resultaat. Dus kijk, als jij gelooft voor genezing, dan is de vrucht dat je genezen bent. Dat is de vrucht, ja toch? Als je gelooft voor een financieel wonder, dan is de vrucht dat je je financiële doorbraak hebt. Als je gelooft voor grote geloof, dan is de vrucht dat je een doorbraak ziet in je geloof. Dat is de vrucht. En juist om die vrucht, daar wordt om gevochten. En omdat het nou eenmaal zo is, ik zou bijna willen zeggen helaas, dat het tijd kost. Het kost tijd, het zaad valt in je hart en het kost tijd voordat die vrucht daar komt. Maar om die vrucht, daar wordt om gevochten. Daar wordt om gevochten. Het wordt of geroofd, of door omstandigheden. Als de weerstand komt, als de beproeving komt. Het zou misschien toch nog een beetje anders kunnen zijn. Allerlei gedachten. En weer anderen die zijn als het zaad dat tussen de distels is gezaaid. Ze hebben het woord wel gehoord, maar de zorgen om het dagelijks bestaan en de verleiding van de rijkdom en hun verlangens naar allerlei andere dingen komen ertussen en verstikken het woord, zodat het zonder vrucht blijft. Ik zal gewoon heel eerlijk zeggen hoe dat werkt. Dat werkt zo. Na een avond als dit kom je thuis. En in plaats van nog even na te denken over waar het over is geweest. En nog wat dingen op te schrijven. En zeggen, Heer, zijn we, knallen we een lekker Netflixje aan. Heel veel Netflix liefhebbers hier. Heb ik ook hoor. Maar ik weet wat het met me doet. Op het moment dat ik in de buurt ben geweest van iets goeds. En ik ga te snel over in de beslommeringen van de wereld. Is weg waar ik mee bezig was geweest. Herken je dat niet? Er wordt gevochten om jouw geloof. En op het moment dat jouw geloof geroofd wordt, kun je geen vrucht dragen. En dan hebben we het over de beslommeringen van het dagelijks bestaan. Ik dacht altijd van... gewoon wakker worden, kinderen naar school brengen, al die dagelijkse dingen. Maar het zijn verstikkende omstandigheden. Dingen die belangrijker worden. Dus je hoort Gods woord wel. Het komt ook op in je hart, je bent enthousiast. Maar er is zoveel omheen dat je de rust niet meer pakt om te horen wat hij zegt. Eén van de duivels grootste tactieken in onze maatschappij vandaag is als jij maar niet in de rust komt. Ik zal je iets vertellen, iets waar ik over na aan het denken ben. Over een tijdje moet ik een seminar geven over het verstaan van Gods stem. En heel veel mensen zouden heel graag de audible voice of the Lord willen horen. En dat is de hoorbare stem van God met hun fysieke oren. Ik zei in gebed, ik zei, Heer, dat zou ook een stuk makkelijker zijn als we u allemaal zo zouden horen. En toen zei God, ja, maar David, dat is in de natuurlijke wereld. Ik ben geest en communiceer met jouw geest. En wanneer je communiceert met je geest, jouw geest is verbonden met je ziel en lichaam. Dus jouw geest geeft door in de binnenkant van jouw wezen, in je gedachten. Hij zegt dus de route naar jouw gedachtenwereld, want dat is waarom we hem vaak horen, is de meest logische route die God zou kiezen. We zouden niet anders moeten wensen, want God heeft het zo gemaakt, zo mooi is het. En wanneer je ziet dat God het ook zo bedoeld heeft, ga je er met veel meer zekerheid ook gebruik van maken. Dan kun je erop varen. Wij zitten erg op de wave van, oh, het is vast mijn eigen gedachte. Dat kent u ook wel. Ik heb een hele simpele test voor. Wil u weten? De Heer die zei een keer tegen mij, geef je levensbroek weg aan die jongen. Ik stond op de roltrap. En ik denk, ja, hallo. Satan ga achter mij. Maar toen dacht ik, zou de duivel zo generous zijn? Ik denk, natuurlijk niet. En toen dacht ik, zou ik zelf op dat briljante plan komen? Ik denk, dat denk ik al helemaal niet. Dan blijft er nog maar één stem over. Dat is een hele eenvoudige check. Zou je zelf op zo'n briljante gedachte kunnen komen? En de vraag daarna is, als jij een gedachte hebt, nou, God ziet het helemaal met me zitten. Ja, misschien mijn eigen gedachte. Nou, zou je maar zo kunnen denken? Want ik bedoel, dan zou je een stuk verder zijn. Ja, toch? Ze moeten leren luisteren naar die stem van God in ons hart. En weet je, de beslommeringen van het dagelijks bestaan hebben het gevaar om het woord van God te verstikken. Is in je denken, is in je gevoel, is in je omstandigheden. Nou, let op. Ik ben van mening, maar dat het ook de andere kant op kan. Het woord van God kan jouw beslommeringen verstikken. Ik ga het nog een keer zeggen. Het woord van God kan zo leidend zijn dat het jouw beslommeringen begint over te nemen. En hoe moet je dat doen? Nou, dat is heel eenvoudig. Vul jezelf met de waarheid van Gods woord. Boven al de andere dingen die je doet. Want dat is, snap je wat ik bedoel? Kun je niet even lekker een programmaatje kijken? Jawel, kun je niet even een filmpje kijken? Ik bedoel, van binnen. Er zijn mensen die kunnen, ja, de een voelt, ik kan dit wel maken, de ander voelt, ik kan. Je moet samen met de geest van God komen op een punt waar de Heer jou van binnen overtuigt van wat wel en niet kan. Maar het mag nooit de boventoon voeren in alles wat je doet. En let op, ik preek ook tegen mezelf. Dit is voor mij een uitdaging om te zeggen, Heer, niet te veel afleiding, want ik wil uw woord horen. En dat betekent, ik heb op mijn iPad-potje de Bijbel staan. En als ik ga sporten, zet ik hem aan. Of als ik ga wandelen, of als ik in de auto een paar uur zit. En dan luister ik echt niet, ik hoor echt niet alles komt binnen. Maar zo af en toe komt er ineens iets binnen waarvan ik weet, oeh, dit is voor mij, voor nu, voor dit moment. En ik merk dat ik, naarmate ik meer van het woord bezit en weet, als ik in een moeilijke situatie ben, dat ik direct het woord van God in mij omhoog komt en begint te spreken tegen mijn omstandigheden. En wat er dan gebeurt is dat mijn omstandigheden mij niet langer verstikken, maar ik begin de omstandigheden te verstikken met de kracht van het woord van God. Omdat er een, nogmaals, strijd gaande is om de vrucht van jouw geloof. Oh, aan de kant op. Dus dit proces, wat u allemaal begrijpt, want u bent ermee opgegroeid, hebben we op school gehoord, maar dat lampje brandt, dat u vrucht ziet van wat God beloofd heeft in uw leven, daar wordt om gevochten. En om het vanaf de krachtcentrale tot en met aan de uiting te krijgen, daar zijn hele belangrijke elementen voor. En die moeten wij beschermen, die moeten we bewaken. We moeten zorgen dat we ons niet laten verstikken door de omstandigheden. Maar er zijn ook mensen die zijn als het zaad dat opgroeit, dat in goede grond is gezaaid. Zij horen het woord, zij aanvaarden het en ze dragen vrucht. Sommigen 30-voudig, anderen 60, anderen weer 100-voudig. Ze horen het woord, ze aanvaarden het. Weet je wat dat betekent? Ze zetten de schakelaar om, dus ze doen er ook wat mee. Heel veel mensen die horen wel en roepen netjes, ja ik geloof, maar ze doen er niks mee. Nou, de Bijbel is heel duidelijk, toon mij wat u gelooft door middel van wat u doet. Ik moet nog een beetje wennen hoor, in het Nederlands, sorry. Ze zijn me allemaal heel lief aan te kijken. Jongen, maak je niet zo druk. Ik zou willen dat je beseft dat er geen grenzen zijn voor die persoon die geloven durft. Wat Jezus zei. Have I arrived? Ben ik er of zo? Heb ik het nu ontdekt hoe het moet? Nee joh, helemaal niet. Maar ik ben wel van mening dat ik groei in geloof. Kijk, want weet je, dat is wel leuk. Die zekeringen die kan wel groter. Hier kan meer kracht doorheen. Als door dit dingetje hier. En naarmate je geloof begint te groeien, door de kracht van het woord van God, en door de ervaring die je met hem hebt, weet je, hij heeft het hier gedaan, hij zal het weer doen. Elke keer als Lau op pad gaat en hij komt in een stad, en hij laat de foto's zien en hij laat de filmpjes zien, en dan krijgen we bijna altijd wel te horen, ja, maar hier is het anders. Hier werkt dat niet, hier hebben we dat nog nooit meegemaakt. En ze zeggen ook wel eens tegen ons, dit is geen Nederland hoor. Ik dacht, als je zou weten hoe het daar is, zou je dat niet zeggen? Om maar even aan te geven dat Calimero-syndroom, wat we allemaal kennen, zij zijn groot en ik ben klein, het is niet eerlijk. Dat hebben alle mensen, alle christenen over de hele wereld. Ze denken altijd dat het gras groener is aan de andere kant. En dan gaan we en dan zeggen we, ja, maar de Heer heeft het vaker gedaan en hij gaat het weer doen. Hij gaat het hier doen, hij gaat het opnieuw weer doen. En dan gaan we in ons geloof, gaan we handelen. Zonder actie zouden we nooit zien wat we zien. Dan zou alles nog steeds één grote roze wolk zijn. Hebreeën 11 vers 6 die zegt, zonder geloof is het onmogelijk God vreugde te geven. Wie hem wil naderen moet immers geloven dat hij bestaat en wie hem zoekt zal door hem worden beloond. Nogmaals, er is geen alternatief voor geloof. Er is maar één weg om met God in actie te zijn. En wanneer je dat beseft, hè, wanneer je beseft dat dit dingetje cruciaal is om succes te hebben in je geloofsleven, in je leven met God, dan ga je dit met je hele leven beschermen en bewaken. Dan sta je niet toe dat dit van je geroofd wordt. Dan sta je niet toe dat mensen je negatief overspreken. Dan sta je niet toe dat je mensen dichtbij laat komen. Dan sta je de afleiding niet toe. Dan sta je niet toe dat een film jou uit je geloofsleven haalt. Dat het je naar beneden trekt, omdat je ernaar gekeken hebt. Dan begin je ervoor te vechten. Dan ga je er tegenop staan en zeg je, ik sta niet toe, want ik weet, hè, mijn resultaat komt in gevaar. Dat is echt waar. En het grote probleem is dat wij in onze wereld, wij zien de resultaten niet direct. En dat is in het positieve zo, maar dat is ook in het negatieve zo. Dus op het moment dat ik de zaadjes in de grond, dan duurt het een hele tijd voordat ik die positieve vrucht zie. Maar dat betekent ook dat op het moment dat ik negatieve dingen toesta in mijn hart, in mijn leven, in mijn denken, dat ik niet direct de ellende daarvan pluk. Maar als je het te lang laat gaan, wel degelijk. Want pas op, dat wat je in dit seizoen zaait, dat zul je oogsten in het volgende seizoen. Dat is gewoon zo. En daarom is het zo belangrijk dat je je dat realiseert. En dat wanneer de beproeving komt, dat je denkt aan wat de Heer Jezus heeft gezegd. Dat is zo ontzettend, ontzettend belangrijk. Ik wil even met je naar een verhaal. In 1 Koningen 17. zo. Eén Koningin 17. De raven die brachten hem daar 's ochtends en 's avonds brood en vlees en water dronk hij uit de rivier. Ik ben iets verderop, ik denk vers 6. Maar doordat het allemaal niet regende in het land, viel de rivier na verloop van tijd droog. En toen richtte de Heer zich tot Elia met de woorden, ga naar Sarefat in de buurt van Sidon en neem daar je intrek. Ik heb een weduwe daar opgedragen je van voedsel te voorzien. Weet je wat grappig is? De weduwe wist er zelf nog niets van. Elia die ging op weg naar Sarefat en toen hij bij de stadspoort aankwam, zag hij een weduwe die bezig was hout te sprokkelen. Hij riep haar en hij vroeg ze of ze een kommetje water voor hem wilde halen, zodat hij zijn dorst kon lessen. En terwijl ze wegliep om water te halen, riep hij haar na of ze ook een stuk brood voor hem wilde meenemen. Nou, zo waar de Heer leeft, antwoordde zij, ik heb niets meer in voorraad, alleen een handje vol meel in de pot en een restje olijfolie in de kruik. Kijk, ik heb net een paar takken geraakt om iets te eten te maken voor mij en mijn zoon. Als dat op is, zullen we van honger sterven. Maar Elia zei, maak je niet ongerust. Doe wat u van plan was, maar bak van wat u in huis hebt eerst iets voor mij. En kom me dat brengen. En daarna kunt u voor uzelf en uw zoon iets klaarmaken. Want dit zegt de Heer, de God van Israël, tot op de dag dat ik weer regen op de aarde zal laten vallen, zal er meel in de pot zijn en zal de oliekruik niet leeg raken. De vrouw die ging naar huis en die deed wat Elia had gezegd. En ze hadden elke dag te eten, zij, Elia en haar familie. En er was meel in de pot en olie in de kruik. Hij raakte niet leeg zoals de Heer bij de mond van Elia had beloofd. Dit was een risk of faith. Dit was absoluut geloof gestretched tot het uiterste van wat maar kan. Voor de mens. Wij zouden zeggen, dat is toch zielig, weet je wel. Die vrouw die had al helemaal niks. En God die zegt tegen Elia, dat is zo prachtig mooi. Hij zegt, ik heb een weduwe opgedragen om voor je te zorgen. Nou, zij wist er niks van. Hij kwam aan bij de poort en de Heer zei, dat is de... En hij zegt tegen haar, wil je me wat water halen? En als je toch wat water gaat halen, wil je dan wat lekkers voor me maken? En ze zegt, zo waar de Heer leeft. Ik heb niet genoeg voor mezelf en mijn zoon. En dit gaan we opeten en daarna gaan we dood. Dat was haar plan. Het is het laatste wat ik heb. Weet je dat God er geen moeite mee heeft om het allerlaatste wat jij hebt te vragen om aan hem te geven. Want Elia die zei, weet je, als je gaat, doe wat je van plan was, maar geef mij eerst een stuk brood. Wij zouden zeggen, gast, dat is best wel egoïstisch. Hè? Die vrouw die heeft al niks. Dan heeft ze ook nog eens een keer Jezus heeft een hele andere omgang met weduwe en wezen als wij dat hebben. Hij vraagt het laatste beetje wat ze hebben. Toen Jezus naast de overpot zat en keek wat die weduwe in dat overpotje gooide, haalde hij er niet uit dat hij zei, oh, dat is nou zielig, hier heb je het terug. Hij zei ook niet tegen Judas, die kast bewaken, joh, pak eens even wat en stop eens even in de hand. Maar hij wist de kracht van als je geeft aan God, dan zul je zoveel meer krijgen als dat je voor je kunt zien. Dat wist hij. En Elia die zei tegen haar, geef dat aan mij. En dan zie je dat die weduwe die gaat en dat doet ze op dat moment. Maar weet je dat het risico wat ze loopt, is dat ze iets weggeeft, dat ze zelf sterft voor de honger. Zij niet alleen, maar ook de eigen kind. En welke moeder doet dat nou? Welke moeder geeft het laatste beetje eten wat ze heeft aan een vreemde vent? Die tegen haar zegt, zo zegt de Heer. Dat is een risk of faith. Dat is het risico van geloof. Weet je wat het risico is? Het risico is dat ze dood was gegaan aan de honger. Niet alleen zij, maar ook de zoon. Dat was haar risico. De grootste doorbraak in geloof, want dat is het thema van vanavond, in jouw leven krijg je bij de grootste mogelijke risico's die je neemt met God.
Dit was deel 2 in een serie van 3 over geloof is de zekering. Meer informatie over Go & Tell en David de Vos vind je op onze website. Wil je reageren? Schrijf dan via info@goandtell.nl. Tot de volgende podcast.